Voor het Nederlands toch, neem ik aan. Staat het ding aan? Wij gingen met een groepje de stad in. En wordt niet vertaald voor die gasten? Of? Oh, oké. Okay. En we liepen richting de stad. We hebben even een klein plekje gezocht waar we eerst even kort gingen bidden, stil gingen zijn. Of God al iets wilde delen. Of bepaalde indruk wilde geven. Bepaalde hoe mensen eruit zagen. Of bepaalde namen. Of bepaalde, weet ik veel, dingen, impressies of zo. Dus het waren een paar dingen. Toen zijn we de stad ingelopen. Een aantal van die mensen kwamen tegen. Vroeg ik of ze voor ze konden bidden. Een aantal vond ik ervan bij twee van de mensen die ik heel duidelijk van tevoren een indruk had van een bepaald hoe ze eruit zagen. Dat ze echt heel erg van nee. Echt voordat ik al iets had gezegd. Nou kwamen ook andere mensen tegen. Gewoon voor een vraag van hey, willen jullie graag zegenen? Mogen voor je bidden? Een aantal waren ook volgens mij een Engelstijl, wat in Duitsland eigenlijk wonen was, hier vandaag in de stad. Kort mee wat kunnen delen, voor gebeden. Verder werd ik zelf van tevoren sterk bepaald, ook bij dat beeld van die rare spin, bij wat voor de Sint-Stevenskerk staat. Er gaan allerlei wilde verhalen over de ronde. Het verhaal, nou ja, weet ik niet zozeer of dat symboliseert dan de duivel of zo. Maar in ieder geval, we zijn er wel heen gegaan en toen hadden we meer het idee van het is gewoon heel goed om voor de stad te bidden, dat er een bepaalde bedekking nog over de stad zit. En dat hebben we echt met z'n allen krachtig daar soort van nou, gebeden rondom de Sint-Stevenskerk en rondom dat gebouw. En we hebben echt gezegd van we willen gewoon, we want to reclaim the city for God. En God gaat gewoon toffe dingen doen. En dus dat is gewoon heel relaxed, leuk. Mensen kunnen bemoedigen, wat kunnen delen, mensen kunnen bidden.
Dankjewel, Randy. Wie nog meer? Zijn er nog andere dingen gebeurd in de stad? Hebben we nog met mensen iets kunnen delen? Hebben we alleen boodschappen gedaan? Franzi? Yes.
I prefer talking in English, if that's okay for you. Yay! Okay. Okay, there are actually two stories I quickly want to tell you. And the first one is about a woman. Okay, I quickly have to start differently. Like, I slept the night in Wijchen. By Joanna.
Ik ben vannacht in Wijchen overnacht bij Joanna.
And we came by train, Janne and me.
En we kwamen met de trein.
And we met a woman there at the train station in Wijchen.
En in Wijchen op station ontmoetten we een vrouw.
And we talked about her a bit, like because her head was shaking a bit.
En we praten met haar omdat haar hoofd wat schudde.
And we thought maybe she has Parkinson or something like that.
En we dachten dat ze misschien Parkinson's had of zoiets.
And we didn't really continue talking about it.
En we bleven er niet over doorpraten.
But we just came to the city and I saw this woman again.
Maar we liepen de stad in en ik zag die vrouw opnieuw.
And I was wondering, okay, that's not just randomly happening.
En ik dacht, dat is nooit zo per ongeluk gebeurd.
Ja, and I was asking God, okay, you know what, I have no idea what I can share with her.
En ik zei tegen God, Heer, ik heb geen idee wat ik met haar kan delen.
But I know that she has this, shaking head.
Maar ik weet dat ze dat schuddende hoofd heeft.
So, I was a bit afraid, because I'm not used to this kind of evangelism.
Dus ik was een beetje bang en ik ben niet gewend aan deze vorm van evangeliseren.
So I asked Juliet if she could come with me.
Dus ik had Juliet gevraagd om met me mee te komen.
So I ran after her.
Dus ik rende haar achterna.
And I was tipping at her shoulder.
En ik raakte haar schouder aan.
And I told her, you know what, I've seen you today already.
En ik zei tegen haar, weet je, ik heb je al eerder gezien vandaag.
And I said, you've been in Wijchen today, is that right?
Klopt het dat je in Wijchen bent geweest al?
And she said, yeah, that's weird, yeah, funny, yeah.
Ja, zei ze, ja, dat is wel apart.
And I was like, yeah, and we, a friend of mine and I, we could see that your head is shaking a bit.
En ik zei, ja, een vriendin en ik, wij konden zien dat je hoofd wat schudt.
And she was laughing a bit, but she didn't feel like offended, that's cool.
En ze lachte, ze voelde zich niet beledigd, dus dat was wel fijn.
No, she was actually kind of, yeah, really friendly.
En ze was eigenlijk heel aardig.
And then I, yeah, tried to sort my thoughts and I asked, or I said, okay, you know what, I'm Christian.
En ik probeerde mijn gedachten wat te ordenen en ik zei, weet je, ik ben christen.
And then she said, okay, you know what, don't continue talking about it.
En toen zei ze, weet je, laat maar zitten zo, praat niet verder.
Exactly, and then I was, okay, it's not that I expected that, but yeah, that's what most, what happens a lot.
En het is niet zo dat ik dat per se verwachtte, maar dit gebeurt wel heel veel.
And at that point, I kind of could choose between, do I want to be upset with it, and do I want to be, okay, now I failed.
En nou kon ik kiezen, ben ik nu beledigd? Heb ik het gevoel dat ik gefaald heb?
Or do I just trust in God and believe that he can continue doing something in her?
Of vertrouw ik op God en vertrouw ik erop dat hij nog steeds iets kan doen in haar?
So what we just did, we quickly blessed her from the distance.
Dus wat we deden was we zegenden haar snel van een afstand.
And we went away, but the fact is that I chose the second way.
En we gingen weer onze eigen weg, maar waar het om gaat is dat ik die tweede keuze heb gemaakt.
And I already said that to my group, because I really think that God absolutely is not afhankelijk van ons.
Yeah, en ik zei dat tegen onze groep, want because God is not dependent on us.
Exactly. yeah, but he uses us. But if it doesn't work through us, he can still have his way.
Hij gebruikt ons. En als hij, zelfs als hij ons niet zo kan gebruiken, dan heeft hij toch, er gebeurt toch wat hij wil.
So that was the first one.
Dat was het eerste.
Turned out to be a bit longer than I planned.
Het duurde een beetje langer dan ik dacht.
Yeah, and the other one was we just passed a store, a winkel, a store, yeah. With makeup.
En het andere was dat we langs een winkel kwamen waar make-up verkocht werd.
And I was wondering, people who go there or women who go there. Really try to be beautiful, probably, and just make the best out of themselves.
En ik vroeg me af dat de vrouwen die daar zouden komen, ja, die proberen het beste van zichzelf te maken, zich mooi te maken.
And what just immediately came to my mind that I have to make someone clear that it's completely, that it doesn't has to do something with if you put makeup on or if you if you have nice clothes or something. You are just beautiful just the way you are.
En ik had de indruk dat ik tegen iemand moest zeggen van het maakt niet uit wat voor kleding je draagt of wat voor make-up je op hebt. Je bent gewoon mooi zoals je bent.
Yeah, so but it took me a while. So we went back and to the shop and I stood in front of it and was asking God if there's someone and it took me a while to figure that out.
We gingen naar de winkel en het duurde eventjes voordat er iemand kwam. Ik vroeg van Heer, is er iemand voor wie u dit wil zeggen?
And there was no specific woman that I had in my mind, but I just I just choose one.
Okay, there was niet een specifieke vrouw voor wie dat gold, maar ik heb er gewoon eentje uitgekozen.
Because I thought every woman needs to hear this.
Want ik dacht van elke vrouw heeft het nodig om dit te horen.
Yeah, so I was waiting there, and anytime the woman came out.
En ik wachtte daar, en op een gegeven moment kwam er een vrouw naar buiten.
And I was running.
En ik rende opnieuw.
And I just stopped her and asked her if I could quickly talk to her in in Dutch.
En ik stopte haar en ik vroeg of ik even met haar mocht spreken.
And first she was like a bit confused and looked like that, a little bit grumpy and
ze was eerst wat verward en keek wat chagrijnig.
And then I said, "Yeah, well, I don't really know how to start, but I think I'm a Christian and I think I have to share something with you."
En ik zei, ik weet niet goed hoe ik moet beginnen, maar ik ben een christen en ik heb het idee dat ik iets tegen je moet zeggen.
And I asked her if she sometimes has the feeling that she doesn't feel worthy or that she doesn't feel beautiful.
En ik vroeg haar of ze zich soms wel eens onwaardig voelde of niet mooi.
And her face started to change a bit because she, to me, it felt like, okay, there's someone who's interested in me and who deals with my problems.
En haar gezicht veranderde en ik had het idee dat dat was omdat er nu iemand naar haar luisterde en dat ze iemand vond waar ze haar problemen mee kon delen.
And she said, I think obviously every woman kind of has this.
En ze zei, ja, ik denk dat elke vrouw hier wel mee worstelt.
So I said to her, you know what? I really think that you're so beautiful and that you don't need that makeup that you just bought.
En ik
but
zei
you really don't need it at all because you're just amazing.
En ik zei tegen haar, je bent zo mooi en je hebt die make-up die je net gekocht hebt helemaal niet nodig, want je bent zo geweldig en zo mooi.
And I could see the tears in her eyes.
En ik zag de tranen in haar ogen.
And that was just so touching also for me and also it's not just because it's not that that it was a profit for her, but also for me.
En dat raakte mij ook. Het was niet alleen dat ik kon profiteren over haar, maar het was ook voor mij.
Yeah, so I said, you never have to forget this.
Dus ik zei, dit moet je nooit meer vergeten.
And then she was smiling.
En toen lachte ze. Uiteindelijk lachte ze.
Yeah, and these were my stories.
En dat waren mijn verhalen.
Dankjewel, Francie. Yes. Iemand anders? Siebrich. Misschien wel even.
Ik weet helemaal niet hoeveel verhalen ik precies letterlijk heb. Maar de Heere God heeft mij ook met het oog op het verleden van mij de hele week klaargemaakt om vanmiddag weer naar buiten te gaan. En dat liep nog bijna helemaal mis om een aantal redenen. Redenen van aanval met een oud leven en ook... Ook omdat ik verward en onzeker was en dan toch niet helemaal bij zou zijn en dan toch niet op tijd buiten kwam. Maar jawel, ik was buiten en ik mocht naar buiten. En ik kwam een oude leraar tegen. En dan zal je zeggen, oh, daar kan je heel makkelijk mee over het evangelie beginnen. Dan heb je een ingang. Maar het was mij wel bekend dat hij niks met het evangelie heeft, dat liet hij me ook weer merken toen ik zei dat wij vanuit met het evangelie stonden. Dat weet je, hè, zegt hij tegen mij. Dat weet je, hè. Maar wat er gebeurt, en zo wil ik jullie laten zien dat de Heer ook kan werken, dat mij het verhaal te binnen geschoten is wat voor geweldige rol deze man in het verleden in mijn leven heeft gespeeld. Ik ben hem van tijd tot tijd steeds weer tegengekomen en dan mocht ik dat weer weten en beseffen. En toen ik christen werd, kon ik dan weer voor hem bidden, zo ook nu. Ik kon de Heer danken dat hij deze man op mijn pad heeft gezet. En ik kon hem zegenen in gebed. Het was jammer dat ik het verhaal niet bracht, maar ik ben ervan overtuigd dat de Heer met hem werkt. En dat ik zijn instrument was in gebed en in dankbaarheid en in zegen. Maar ik wil eigenlijk jullie ook allemaal bemoedigen. Als je denkt van dat kan ik kan niet naar buiten, want dat durf ik niet en zo. We kennen het allemaal wel. Stel je maar in op hoe je de Heer kent. Ga zegenend rond en geloof. Weet zeker dat de Heer werkt in de mensen die jij met je vriendelijke glimlach, met je oogopslag op die persoon, dat hij daar mee zal werken. Dat wil ik jullie echt als bemoediging meegeven. Ik geloof daarin, ik weet het, ik heb er jaren mee gewerkt. En we hadden er toen ook prachtige verhalen over. Ik zou zeggen, ga rond, ga door. En op straat, wees zegenend aanwezig. Dankjewel.
Dankjewel, Siebrich. Yes, iemand anders. Baruch.
We hadden ook al wat dingen meegemaakt. Ik was dus met Lisa en met. in ieder geval. We hadden over wat mensen geprofiteerd en zo. En we hadden van moslim geprofiteerd, wat best wel cool. was een man die had last van zijn gewrichten in zijn hand. En daar mocht hij voor bidden. En de eerste keer begonnen we ervoor voor te bidden. En toen, vroegen dus hoe het met zijn hand ging, met zijn handen. En toen vertelde hij dat het al een heel stuk beter was. Dat het al zeker 50% was genezen of zo. Dus dat was al heel cool. En toen ging hij dus doorbidden. En ik kreeg nog wat profetische woorden ook nog over die man. En op een gegeven moment toen... we konden gewoon zien... Het was tof om te zien dat die man wel geraakt was. Want ik kon gewoon zien dat... dat hij bijna met huilen uitbarst. Maar dat hij zich probeerde in te houden. Nog van sterk proberen te houden. Maar dat hij toch geraakt was. En dat, dat we toch ook wat meer van Gods hart mochten laten zien aan die man. En dus dat waren, even kort gezegd, wel een paar aantal coole dingen. En ik had voor mezelf had ik zoiets van, ik wil wat meer uit mijn comfortzone uitstappen. Dus ik denk dat de Heer dat een beetje te serieus heeft genomen. Want op een gegeven moment toen had ik de indruk dat we naar het park moesten lopen. Dus toen vertelde ik dat aan de rest. En toen zijn we dus naar het park gelopen. En kwamen een man tegen, we waren aangesproken. En die bleek bezeten te zijn. En die demonen begonnen te manifesteren. En dat was denk ik te veel uit mijn comfortzone. Want ik wist even niet meer wat ik moest doen, zeg maar. En ik denk, ons met de rest als groep ook. En toen, uiteindelijk hebben we maar toch gewoon, zijn we toch maar van die man weggelopen. Want het toch even... Ik denk dat het toch net iets te veel was of zo. Maar het was wel tof om uit te stappen en leven over mensen uit te spreken en Gods hart te laten zien en zo.
Dankjewel, Baruch. Dank je. Niels.
We liepen in eerste instantie even met een vrij grote groep richting Centraal Station. En daar kwamen we een jongen tegen die... die had een verband om zijn hand. En een van ons die sprak hem even aan. En dat was een jongen die zat in de katholieke kerk. Als in ieder geval in een leidinggevende positie. We hebben hem daar niet zo heel veel over verteld. Maar we hadden zoiets van, wil je niet voelen wat God doet? Dus we mochten voor hem bidden. Hebben even kort voor zijn hand kunnen bidden. En we merkten toch al snel, merkte hij zelf ook, dat hij toch zijn hand een stuk soepeler werd. Dus dat was, hij had niet veel tijd, dat was gewoon even heel kort. Maar dat was wel mooi om te zien dat hij toch iemand die eigenlijk niet God kent zoals ons, maar wel in God gelooft, dat hij ook die aanraking kan krijgen. Later liepen we nog een stuk door, bleef eigenlijk maar een klein groepje over. En dan ben ik even je naam kwijt, sorry, maar je ging... Hoe? Michael? Maar Michael die ging dus open air even voor... iedereen die maar wilde luisteren, eigenlijk zijn verhaal vertellen. Gewoon zijn verhaal hoe hij tot Jezus gekomen was. Viel mij en ook iemand viel op een gegeven moment een groepje jongeren viel ons op. Die kwamen aanlopen, stonden even stil. Die liepen door en achter ons verdwenen eigenlijk uit het zicht. Op een gegeven moment kwamen die terug. Daar zijn we dus heen gelopen. En de jongen hebben we even een tijdje mee staan praten en ook wat dingen mee mogen delen. Er was er eentje bij, eigenlijk een beetje de leider van de groep. Die had wat vragen over een licht in zijn kamer, dat hij wel eens een kleur krijgt en dan weer een andere kleur. En vroeg hij of dat zijn opa was. Die was een tijdje terug overleden. Ik zei, heel eerlijk, dat weet ik niet. Maar wat ik wel weet, is dat er een levende God is die jou die wijsheid kan geven. Dus mag ik voor je bidden? En voor die jongen heb ik dus ook mogen bidden. We zagen in diezelfde tijd dat een van de andere jongens ook wel geraakt werd. Dus daar hebben we ook nog even mee staan praten. En toch uit die groep van 5 jongens waren er 2 die echt wel geraakt werden door het verhaal. En we weten gewoon dat we daar een zaad gezaaid hebben. En we geloven ook gewoon dat die jongens, dat goed gaat komen. Dus.
Dankjewel, Niels. Nog iemand? Ruben.
Oké. Kan iedereen Engels? Ja, toch? Oké, ik doe een Nederlands. Oké, eigenlijk heb ik de treasure hunt geskipt omdat ik te bang was om mijn eigen stad te evangeliseren.
And, well, actually, I skip the treasure hunt because I find it difficult to evangelize in my own city.
And that's actually, I felt a little bit ashamed before.
En eigenlijk schaamde ik me daar een beetje voor.
Maar ik kwam hier.
But I came here.
En Theo vroeg of even met Lisa mee naar de winkel wilde gaan.
And Theo asked me if I would take Lisa to the shop.
En eigenlijk wilde ik dit niet vertellen, maar achteraf realiseerde ik me van, ik hoop dat ik elke dag een levensstijl van evangelisatie mag hebben.
And I thought, well, I hope that I will have a lifestyle of evangelism every day.
En ik ging met Lisa fruit halen.
And we went for some fruit.
En uiteindelijk stonden we bij de kassa en waren een beetje aan het dollen.
And we were standing at the cash register and we were joking around.
Okay, I'm going to pay. No, I'm going to pay.
Nee, ik ga betalen. Nee, ik ga betalen.
En dan, gloeiende Engels. In Nederlands is echt allemaal door elkaar heen. Maar op een gegeven moment zei een man, oh, betaal je ook voor mij dan?
And then at one point a guy asked, well, are you going to pay for me as well?
En eerst wat ik dacht, ja, natuurlijk.
And the first thing I thought was, sure, of course.
En zonder dat ik echt keek naar zijn boodschappen, dus daar kwam ik later pas achter.
Yeah. Without looking at his groceries. I found out later.
En hij was, waarom? Nee, dat hoeft helemaal niet.
And he was wondering, why, this is not necessary.
We zeiden, nee, dit is een goede dag. En het is super lekker weer en we willen je gewoon dit graag geven.
And we said, no, it's a beautiful day and we want to give this to you.
En de cashier staat zo aan te kijken van, wat is dit?
And the lady at the cash register said, what's this?
En uiteindelijk mochten we betalen voor hem.
And eventually we were allowed to pay for him.
We hadden nog een flesje drinken extra.
And we had an extra bottle of something to drink.
En buiten stond nog iemand.
And outside there was another person.
En zonder over na te denken, oh, geef mijn flesje weg.
And without thinking, we gave that bottle away.
En ik merkte het steeds meer in mijn leven.
And I find more and more in my life.
Het is zo cool om gewoon random met mensen in contact te komen.
It's so cool to meet with people randomly.
De kleine kansen.
The little possibilities, opportunities.
Ja, grijp ze aan.
Just take them.
En het is zo makkelijk eigenlijk.
And it's so easy.
En ik ben bang om in mijn eigen stad te evangeliseren.
And I'm afraid to evangelize in my own city.
Eigenlijk zonder dat we het doorhebben.
That even while we don't even recognize or realize.
Het werkt God door ons heen.
God is working through
us. En mogen we zijn liefde keihard laten zien.
And we can show his love.
En daar moest ik net even net aan denken.
And that was what I had to think about.
Dankjewel, Ruben. Nog iemand? Okay. Het was grappig. Met ons groepje liepen we ook in de Molenstraat. En op een gegeven moment komt er een man naar mij toe. En hij zegt, mag ik je wat vragen? Ik zeg, ja, zeker. Hij zegt, ik ben christen. Geloof je ook in God? Ik zeg, ja, ik geloof in God. Nou, een beetje heen en weer gepraat. Over hoe we in God geloofden en alles. En op een gegeven moment, hij zegt, ja, maar Jezus is aan het kruis gegaan voor onze zonde. En elke dag zondigen wij nog. Dus daar werd een beetje over gepraat. Ik zeg maar, geloof jij, of hij zegt tegen mij, hij zegt, geloof jij dat je in de hemel komt? Ik zeg, ja, dat geloof ik. Ik zeg, geloof jij dat je in de hemel komt? Nou, hij twijfelde daarover. Dus uiteindelijk werd het gesprek omgedraaid. Mocht ik voor hem bidden, kon ik hem vertellen dat als jij in Jezus gelooft, dan ben je behouden. Dan mag je naar de hemel, dan woont Jezus in je, dan heb je de Heilige Geest. En dan hoef je niet elke dag je best te doen om christen te zijn. Dan zal de Heilige Geest je dingen leren en met je op weg gaan. Dus het gesprek veranderde van, ik ben een christen, geloof jij in God? Nadat ik hem mocht vertellen en voor hem mocht bidden. Dus het was grappig om te zien, van deze man, hij kwam bij me, maar hij geloofde zelf nog niet helemaal dat hij wel of niet naar de hemel ging. En hij vond het best wel moeilijk. En soms bad hij wel, maar ja, bidden, dat was meer een lijstje afwerken elke dag. En eigenlijk was hij ook wel weer blij als hij daarmee klaar was. Dus het was grappig om zo mee te maken. Dus. Ik denk dat het goed is als we even een moment hebben om nog wat vragen te stellen. Mocht je vragen, ik heb begrepen net dat Pieter dat net ook al gedaan heeft voor een aantal mensen die achtergebleven zijn. Maar misschien dat Pieter, Ronald en Lisa even gewoon hiervoor kunnen zitten. En dat als jullie vragen hebben, dingen waar je toch een antwoord op wil weten. Of ja, misschien kun je dat, dan heb je nu de kans. Dus ze komen hier, dus brand maar los. Elke vraag die je hebt, opmerking of wat ook. You can ask. Yes? En zij zullen wel besluiten wie het antwoord geeft. Ik denk dat we daar even een aantal, even een korte tijd voor uittrekken. En daarna dan hebben we een tijd van aanbidding. En wordt er voor je gebeden als je wil. Of een woord van kennis. Of wat je maar wil. Yes? Dus wie? Ga even staan. Stel je vraag even duidelijk. En Marian zal hem wel vertalen. En dan krijg je antwoord.
Shall I ask a question or no?
I had a question actually for Lisa.
Ik had een vraag voor Lisa. We moesten ons voorstellen hoe dat we naar huis gingen en in de keuken kwamen. En dat je de deur van je woonkamer ziet. En dat is heel makkelijk om je voor te stellen. En in die atmosfeer voelde ik dat ik dichter bij God kwam en ik voelde me vrediger. En toen zei je van, nou stel je nu de deur van de hemel voor. Oké, ik kon me dat dus niet voorstellen. En nu is mijn vraag van, is er een manier om dat wat makkelijker te kunnen doen?
I think that every time that I do that, it gets easier and easier.
Ik heb het idee dat elke keer als ik het doe, dat het steeds makkelijker wordt.
One of the teachers that I had, her name is Judy Franklin.
Een van de leraars die ik had, haar naam is Judy Franklin.
She used to say that if you saw something, what would you have seen?
Ze zei altijd van, als je nou iets zou zien, wat zou je dan zien?
So sometimes I may not see really clearly.
Dus soms dan zie ik het niet echt helder.
But it could be more like, well, if I saw a door, would it be a big door, would it be a small door?
Maar het is meer zo van, als ik nou een deur zou zien, is het dan een grote
or
of een kleine?
Window, or what would it be?
Of hoe zou die eruit zien?
And this is a tool. For me, I'm very visual. So for me, it's easier maybe than for some people.
En voor mij is dat een hulpmiddel. Ik ben iemand die heel erg visueel is ingesteld.
And the important thing is not that it's going to be a technique that everyone has to use, but it can be a tool for people.
En het gaat er niet om dat het een techniek is die iedereen moet gebruiken, maar het kan een hulpmiddel zijn.
And I know for some people, for example, people who have had some kind of mental illness.
En mensen die bijvoorbeeld een geestelijke ziekte hebben, mentale ziekte.
Maybe you wouldn't start by can you see Jesus or can you see the angels?
Dan zou je misschien niet per se beginnen met kun je Jezus zien of kun je de engelen zien.
With them maybe I would go more like okay, here's the Bible. In the Bible you can read that Jesus, he is good and he loves you.
Wat ik zou doen is ik zou zeggen hier is de Bijbel en daar kun je over Jezus lezen en je leest dat hij van je houdt.
But maybe I wouldn't activate them directly in something that they've had a lot of fear of.
Maar ik zou ze niet meteen activeren in iets waar ze heel bang voor zijn.
So, I mean, some people use it a lot. I do it a lot. And I wouldn't say that it's a tool that everyone has to use. But I think that you can get much better in it.
En sommige mensen gebruiken dit heel veel. Ik zeg dat dit een hulpmiddel is.
And I also think that everything has its seasons. I think that it's for everyone. Everyone has the opening of seeing heaven and experiencing heaven.
Alles heeft seizoenen en iedereen heeft de mogelijkheid om de hemel te zien.
I even heard of a guy, he saw himself going to heaven and eating pizza.
Ik ken iemand die zag zichzelf naar de hemel gaan en daar pizza eten.
But the thing was that he had like 22 allergies and he could die if you eat the pizza in real life.
Maar dat was iemand die 22 allergieën heeft en als hij in het echt een pizza zou eten, daaraan zou sterven.
But he told his parents, I think I'm healed because I just ate pizza in heaven.
Maar hij vertelde aan zijn ouders, ik denk dat ik genezen ben, want ik heb zojuist pizza gegeten in de hemel.
So he tried it.
Dus hij probeerde het.
And he was healed.
En hij was inderdaad genezen.
So this is not just something that we do in our imagination.
Dus het is niet iets wat we alleen maar in ons voorstellingsvermogen doen.
But we're actually there.
Maar we zijn daar echt.
We're seated with God in the heavenly places.
Want we zijn gezeten met God in de hemelse gewesten.
But you can always try it again.
Maar je kunt het altijd opnieuw proberen. Many times. Probeer het heel vaak.
And you can start with, like I said, okay, you can see your living room.
En je kunt dus gewoon beginnen met wat ik voorstelde. Gewoon, je ziet nu je woonkamer.
And then all of a sudden you will see, oh, there is someone here.
En ineens zie je, hey, daar is nog iemand.
Oh, it's Jesus, he's sitting in the sofa.
Oh, dat is Jezus en die zit op de bank.
And then you can go there and then, oh yeah, he wants to talk to me.
En dan kun je daar heen gaan en dan met hem gaan praten.
So start with something that you already know.
Dus begin gewoon met iets wat je al kent. A theological question.
Pastor, pastor.
I talked about it with Derek and Hanani. We're talking about stepping out and praying for people. In 1 Timothy 5:22. Wacht even. Yeah. It says, don't lay hands on people too quickly. En de rest?
Maak jezelf niet mede verantwoordelijk voor zijn zonden.
Oh, and don't make yourself co-responsible for their sins. And make sure that you stay clean. Okay, there's different translations. But the question is, there's a lot of talk about impartation. And you pray for people and you lay your hands on them. And it's often about good things and giving or passing on a blessing. But I also know that there's a lot of theologians that think differently about it, if you should do that or not, or if you pass on something bad. Both for the receiver and the giver.
Yeah. Well, I think it's important to, understand the context of why Paul was saying this.
Ik denk dat het belangrijk is dat je de context ziet waarom Paulus dat zegt.
Because when Paul was writing this letter,
want toen Paulus deze brief schreef,
he had sent Timothy to the places where he had been.
Had hij Timotheus gestuurd naar de plaatsen waar hij al was geweest.
And Timothy's job was to kind of put things in order.
En de taak van Timotheus was om de dingen in de juiste orde te brengen.
So he was going to find elders.
Dus hij ging daarheen om oudsten te zoeken.
So that's why you see in the chapters before he is saying a long list what to look for in the elders.
En daarom zie je in de hoofdstukken daarvoor een hele lijst van dingen waar de oudsten aan moeten voldoen.
And then he is saying, before you lay hands on someone.
En dan zegt hij, en voordat je nou de handen op iemand legt,
make sure you know who it is.
Wees er dan zeker van dat je weet wie het is.
So I don't think he is talking about that if I put my hands on Lisa.
Dus ik denk niet dat hij het erover heeft dat als ik nu mijn handen op Lisa leg,
then suddenly all the bad things would jump into me.
Dat er dan ineens allerlei slechte dingen op mij springen.
But if I lay my hands and put Lisa in a position of leadership in the church and I lay hands on her, anoint her and put her in that position.
En als ik nou mijn hand op Lisa leg en ik zalf haar en ik plaats haar in een positie in de gemeente,
then I will be guilty of her sin if she kind of suddenly turns out to have serious issues in her life.
Dan ben ik verantwoordelijk voor de zonde omdat er ineens allerlei issues in haar leven naar boven komen.
And that's what I believe Paul is talking about when he's saying, be careful who you lay your hands on.
En ik denk dat dat is waar Paulus het over heeft als hij zegt, wees voorzichtig met je handen opleggen.
The whole context of the letter is appointing leaders into the church.
De hele context van die brief gaat over het aanstellen van oudsten in de kerk, in de gemeente.
And there I believe you should be careful.
En daar moet je voorzichtig mee zijn.
But if I pray for someone on the street,
maar als ik bid voor iemand op straat,
I know that he who is in me is stronger than he who is in the world.
Dan weet ik dat hij die in mij is sterker is dan die in de wereld is.
So they can have all the demons in the world.
Dus zij kunnen alle demonen in de wereld hebben.
Because he is in me and stronger.
Maar hij die in mij is sterker.
But when I put people in leadership, I need to know that I'm not being guilty of putting someone in who will mess things up.
Maar als ik iemand aanstel in de gemeente, dan moet ik ervoor zorgen dat ik niet schuldig ben.
I don't know if it helps, but.
Dus ook dat is dus ook omgekeerd. Dus als iemand voor mij bidt.
Yeah, if he has. Yeah.
Dus ik ben dan veilig. En het gebeurt soms in een conferentie en al die lui van het ministry team die beginnen te bidden.
I think there is a balance.
Ik denk dat er een balans is.
I don't think you need to be afraid.
Ik denk niet dat je bang moet zijn.
Because the fear itself opens up a door.
Want de angst zelf opent een deur.
I don't believe that you should just let anyone who you never know lay hands on you and pray.
Ik denk niet dat je iedereen die hem ook niet kent zomaar de handen op moet laten leggen.
That being said.
Maar dat gezegd hebbende.
He is in you is stronger than he is in the world.
Hij die in jou is sterker dan die in de wereld is.
So if there is something bad, I just cancel that.
Dus als er iets verkeerds is, dan stuur ik dat gewoon weg.
But if a Hindu priest comes and wants to lay hands on me, I will say no, thank you.
En als er een Hindu priester naar me toe komt en zegt ik wil voor je bidden, dan zeg ik nou nee, dank je wel.
So I think there is a balance.
Ik denk dat er een balans is.
You know, one of the things that you have to remember all the time.
Een van de dingen waar je die je steeds weer moet herinneren.
Always have access to God's wisdom in a situation.
Je hebt altijd toegang tot Gods wijsheid in elke situatie.
And you don't have to fast and pray to get an answer. You just need to ask, and He will tell you immediately.
En je hoeft niet te vasten en te bidden om een antwoord te krijgen. Je kunt het vragen en je krijgt het meteen.
And the thing about leaders.
En de zaak over leiders.
See, I was put into leadership too quickly.
Ik werd te snel in leiderschap geplaatst.
Because they recognized the anointing.
Omdat ze de zalving herkenden.
But I did not have the character to carry the anointing.
Maar ik had nog niet het karakter om die zalving te dragen.
It was always the Mr. Holy Spirit, they called me. Mr. Holy
Spirit,
things happen. Dus ze
noemden me meneer de Heilige Geest.
But no one cared to really ask the Lord, where is Peter at in his walk?
Maar niemand heeft ooit aan de Heer gevraagd van waar is Peter eigenlijk in zijn wandel met u?
And God still works through me.
En God werkte toch echt wel door mij.
Because if He's going to work through a donkey,
want als Hij werkt door een ezel,
He can still work through me.
Kan Hij ook mij gebruiken?
But and then when I fell,
maar toen ik viel,
those that had lifted me up,
waren diegenen die me eerst hadden opgeheven,
were the same ones that shot me even more.
Waren tegelijkertijd degene die me het meest neerhaalden.
Having walked through that experience.
En ik ben daar doorheen gegaan.
My responsibility is to hear what the Father is saying in that situation. Because it's about honoring the Father. It's not about releasing somebody into ministry.
Mijn verantwoordelijkheid is om te horen wat de Vader zegt. Ik moet het van Hem horen. En mijn taak is niet om iemand in de bediening vrij te zetten.
I've said no to somebody praying for me because I just felt the eebie-jeebies.
Ik heb ooit tegen iemand nee gezegd. Ik wil geen gebed, omdat ik me daar gewoon heel ongemakkelijk bij voelde.
But I was polite.
Maar ik was heel beleefd.
I was like, you know what? I don't feel peace right now. Could you just not please?
En ik zei zo van, joh, ik heb er geen vrede mee. Zou je het liever niet willen doen?
So that makes sense. But I don't live in fear.
Maar ik leef niet in angst.
You know, backwash always hits them back too. You know. Backwash, we'll hit them back. So they can pray, but it'll hit them back.
Oh ja, ja. Ik bedoel, het slaat terug op hun. Ik bedoel, het raakt mij niet.
Yeah. All right. Okay. Next one's for you. I know it. I can feel it. She has got all the answers.
Nou, jullie hebben alle antwoorden al. Wie heeft er een probleem in zijn schouder aan de linkerkant? Ergens tussen je schouderbladen? Het is geen pijn, het je probleem is niet eigenlijk niet daar, het is eigenlijk wat lager. Is het mogelijk om het uit te testen? Oké, nee, niet echt. Mijn voet voelt oké. Soms dan... dan tintelde het wat, maar nu voelt het goed. Ik heb een vraag. Ik dien hier in Nederland. Ik kom uit Ierland en ik woon in Engeland. En ik zie verschillende culturen. En als ik dingen zie bij de Ieren en ik ben daar aan het dienen, dan weet ik wat er aan de hand is. En met Engelsen weet ik dat ook. En als ik in Nederland ben, is er een bepaalde manier waarop de Hollanders denken. En als ik kijk naar de vragen die gesteld zijn, dan klopt dat elke keer weer. Dat bedoel ik niet verkeerd over Hollanders. Maar ik denk soms dat mensen te lang over dingen nadenken. Dus je hebt in Denemarken gewoond. En bent naar Polen verhuisd. Jij woonde in Zweden. En ben naar Noorwegen verhuisd.
You lived in Norway,
en jij woont in Canada en woont nu in Noorwegen. Oekraïne.
So I'm just throwing out to all three.
those places and you minister here.
Jullie hebben daar gewoond en nou bedien je hier.
What advice can you give the Dutch people?
Welk advies zou je kunnen geven aan de Nederlanders?
God wants to set nations free.
Want ik geloof dat God natieën vrij wil zetten.
And I think it has something to do with your past.
En ik denk dat het iets te maken heeft met jullie verleden. Jullie hebben echt de reformatie omarmd. En het werd heel belangrijk om dogmatisch te zijn over de Bijbel. Peter en jij, jullie hebben gesproken over dat onderwerp. Dat niet alles wat Jezus deed opgeschreven is in de Bijbel. En ik denk dat Nederlanders het moeilijk vinden om je voor te stellen dat God iets heeft gedaan wat niet per se in de Bijbel geschreven staat. Dus mijn vraag is dit. Zijn jullie dat soort dingen opgevallen? En wat zou je advies zijn aan Nederlanders? Op dit moment, in deze situatie van hun christendom, hoe kunnen we hieraan voorbij gaan? Ik weet dat het een kleine vraag is. Makkelijk genoeg om te beantwoorden.
Okay. Can you guys identify with what he's saying?
Begrijpen jullie wat hij zegt? Herken je dat?
That comes from a need to control.
Dat komt uit een noodzaak om te beheersen.
To feel safe.
Om je veilig te voelen.
If I can control it,
als ik het beheers,
I feel safe.
Dan voel ik me veilig.
But the lie is you don't feel safe.
Maar de leugen is dat je je niet veilig voelt.
Because when you do start to step out,
want als je dan uitstapt,
when you look past yourself,
en je kijkt voorbij aan jezelf,
and you look to the heart of God,
en je kijkt naar het hart van God,
you begin to change the way you think and the way you do things.
Dan begin je je denken en de manier waarop je dingen deed te veranderen.
It goes back to the very thing that I taught this morning.
En dat gaat terug op datgene waar ik het vanochtend over had.
How much are you aware of Jesus inside of you?
Hoeveel ben je bewust van Jezus binnenin je?
The more you're aware of him,
hoe meer je bewust bent van hem,
the more the world and your situation cannot dictate the way you think.
Hoe meer de wereld en je situatie niet kan bepalen wat er gebeurt.
It's finding that peace inside your spirit.
Het gaat erom dat je die vrede binnen in je geest vindt.
Because when you begin to touch and tap into that,
want als je dat gaat raken en je daaraan daarvan gebruik gaat maken,
you respect and you honor people, but you really don't care what they have to say about you.
Dan respecteer je en eer je mensen, maar het maakt je niet meer uit wat ze over jou zeggen.
Because you just can't stop. It just starts to flow.
Maar je kunt niet stoppen. Het begint gewoon te stromen.
And you don't try to change anybody.
En je gaat niet proberen om mensen te veranderen.
You just love them.
Je houdt alleen maar van ze.
You just find that. See, love, like I said, is not just an emotion, it's a person.
Liefde is niet alleen een emotie, het is een persoon.
And that person is a power and a force.
En die persoon is een kracht.
And the more you experience him,
en hoe meer je hem ervaart,
the more you will step out because you're going to see people with his heart.
Omdat je mensen gaat zien vanuit zijn hart.
This is what he's placed before you. Do you want to keep doing it the way you're doing it, or do you want to know me for me?
Wil je het blijven doen op de manier die je altijd al hebt gedaan, of wil je mij kennen om wie ik ben?
It's like every time I lay hands on you and pray for you, something goes deeper, doesn't it?
Elke keer als ik mijn handen op jou leg en voor je bid, dan gaat het nog dieper.
Say that again. Yes.
Ja, dat gebeurt. Hoe? Waarom?
Because you were created for it.
Omdat je daarvoor geschapen bent.
So stop being Dutch.
Dus hou ermee op om Nederlands te zijn.
As Lisa said, be a believer.
Zoals Lisa al zei, wees een gelovige.
Ask the Lord how to be a believing believer.
Vraag de Heer hoe je een gelovige kunt zijn.
Just like Justin Bieber.
Net als Justin Bieber.
Here's a kid that grew up knowing the gospel.
Een jongen die opgroeide en het evangelie kende.
Got hurt.
Verwond raakte.
Manipulated.
Gemanipuleerd.
And
werd,
used.
En gebruikt werd.
Then reacted out of his pain.
En toen begon te reageren vanuit zijn pijn.
Though he knew the truth.
Hoewel hij de waarheid kende.
But the pain was louder than the truth of the kingdom.
Maar de pijn was luider dan de waarheid van het koninkrijk.
But God sent some people who saw the destiny of the kingdom in him.
Maar God stuurde wat mensen die de bestemming van het koninkrijk in hem zagen.
Began to speak life again.
En ze begonnen opnieuw leven te spreken.
And now he's stepping into his identity in Christ.
En nu stapt hij.
And he's not holding it back.
En nu stapt hij in zijn identiteit in Christus en hij houdt het niet meer tegen.
That's who you are.
En dat is wie jij bent. Oké, leg het even theologisch uit wat ik net heb gezegd.
No, but I think it's very true, as Peter said, how to say.
Ik denk dat het echt waar is wat Peter net zei.
I mean, of course, every country has its trends, its culture.
Elk land heeft zijn eigen trends en zijn cultuur.
And that is a blessing.
En dat is een zegen.
But at the same time, that can also be the curse.
Maar tegelijkertijd kan dat ook de vloek zijn.
When Jesus came into a Jewish culture.
Toen Jezus een Joodse cultuur binnenging.
He knew the Jewish culture.
Kende hij de Joodse cultuur.
But when you look at the things that he did.
Maar als je kijkt naar de dingen die hij deed.
He on purpose went directly against his own culture.
Ging hij heel doelbewust in tegen zijn cultuur.
He knew he shouldn't let people eat on a Sabbath.
Hij wist dat hij mensen niet op Sabbat moest laten eten.
But still he asks his disciples to eat on a Sabbath.
En toch vraagt hij zijn discipelen.
When they are walking through the field.
Om wat te eten terwijl op Sabbat, terwijl ze door het veld lopen.
He knew that the Pharisees would be provoked if he healed on a Sabbath.
En hij wist dat de farizeeën er niet echt blij mee zouden zijn als hij zou genezen op Sabbat.
So he takes a man with a withered hand in front of the Pharisees and then he heals them.
Dus dan plaatst hij een man met een verschrompelde hand voor de farizeeën en geneest hem.
When you look at Paul,
en als je naar Paulus kijkt,
he knew culture.
Hij kende zijn cultuur.
And all the time you see, I think, a big key in really reaching people is to understand. You need to understand their culture, yes.
Als je mensen wil bereiken, moet je hun cultuur begrijpen.
But you need to dare to step outside and confront the culture.
Maar je moet het durven om daar buiten te stappen en die cultuur te confronteren.
Because unless you step outside and give them something that is different.
Want tenzij je daar buiten stapt en ze iets geeft wat anders is.
Why should they listen?
Waarom zouden ze dan luisteren?
If you don't have anything that is different.
Als je niks nieuws te vertellen.
I believe one of the biggest problems for churches, both in Holland and in all countries.
Ik denk dat een van de grootste problemen van de kerken in Nederland, maar ook in alle andere landen,
is that we make a point out of showing the world that we are relevant.
Is dat we ons best doen om de wereld te laten zien dat we relevant zijn.
That we are like them.
Dat we net als zij zijn.
Where I believe what we rather should do, we should rather create a kingdom culture that is different.
Maar ik denk dat we eigenlijk een koninkrijk cultuur zouden moeten neerleggen die anders is.
Giving people encouragement is not really Western culture.
Mensen bemoedigen is niet per se westerse cultuur.
So then the question is, should we adapt to Western culture?
En dan is dus de vraag, moeten we ons aanpassen aan de westerse cultuur?
Or should we be as extravagant in going against that stream?
Of zouden we net zo uitbundig extreem moeten zijn?
Of just pushing people down?
Of moeten we mensen neerhalen?
And I think that is the challenge, how to say, both to the church here in Holland.
En ik denk dat dat de uitdaging is om te zeggen tegen de kerk in Nederland.
And also to in Poland. And
maar ook in Polen.
Is to good to understand culture.
Het is goed om de cultuur te begrijpen.
But you need to be to dare to take the man with a withered hand and show him to the culture and then do exactly what the culture does not want you to do.
Maar je moet het aandurven om die man te nemen met een verschrompelde hand, neer te zetten voor de cultuur.
Because
en exact dat te doen wat tegen de cultuur ingaat.
In that tension that comes there.
Want in die spanning die daar ontstaat.
God can start to do miracles.
Kan God wonderen gaan doen.
And Jesus, he on purpose made tension.
En Jezus maakte bewust spanning.
Paul, he says to the Corinthians.
En Paulus die zegt tegen de Corinthiërs.
The Greeks, they want wisdom.
De Grieken willen wijsheid.
The Jews want a sign.
De Joden willen een teken.
But I just preach Christ.
Maar ik spreek Christus.
And he says it's an offense.
En hij zegt dat is een belediging.
To the Greeks.
Voor de Grieken.
It's an offense to the Jews.
Het is een belediging voor de Joden.
But that's what I'm going to do.
Maar dit is wat ik ga doen.
Because in that point of tension.
Want in dat punt van spanning.
We create an atmosphere where God can do miracles.
Creëren we een atmosfeer waar God wonderen kan doen.
Ja, yeah, amen.
I think I would give it another twist.
Ik denk dat ik er nog een andere draai aan wil geven.
Because I'm thinking that everything that is our weakness is oftentimes our strength.
Want ik denk dat dingen die we zien als onze zwakheid eigenlijk onze sterkte is.
I would say that it's not bad to have a brain as long as it's not limiting God.
Ik denk dat het niet verkeerd is om hersens te hebben zolang het God niet beperkt.
And what I've seen the two times that I've been here is that you are so hungry to know what's happening.
En wat ik gezien heb bij de keren dat ik hier was, is dat jullie zo hongerig zijn om te weten wat er gebeurt.
I feel like you're stewarding the anointings really well.
Ik heb het idee dat jullie heel goed omgaan met de zalvingen.
And I feel like you're not just looking for the oil, but you want to know how to work in the oil, how to steward the oil.
Jullie zoeken niet alleen naar de olie, maar jullie willen ook weten hoe je om moet gaan met die olie.
So I would say that it's really good that you're asking God questions, as long as you're not asking your culture or asking what do I think about it? But ask Holy Spirit, what are you saying about this?
Maar het is heel goed dat je God vraagt, wat zegt u hierover? Niet van wat je cultuur ervan vindt of wat jij zelf ervan vindt.
And I feel like this is also a country where there's going to come a lot of teachers.
En ik denk dat dit ook een land is waar heel veel leraren vandaan zullen gaan komen.
Like the teachers will come from this country because you want to know, you want to understand.
Ze zullen uit dit land komen, want jullie willen zo graag weten.
Oké, dankjewel. Dankjewel. Oké, je kunt staan. Ik denk dat het goed is als we een kort moment hebben van worship. Even lekker zingen. En het team van Polen, van Bergen, de mensen vragen om hier te staan. Als je wil, kom naar voren. Laat voor je bidden. Vraag om een woord. 6 uur stoppen we. Yes? Dus de laatste uitdaging. Dus laten we gaan staan. God aanbidden. En ga naar voren. So maybe I can ask the team. Come into the front if you like. And pray for the people. If you have a word of knowledge. Okay.